Oké, we zijn weer bij de Westin Podcast aflevering 12, denk ik. Weer samen met Remy, nog steeds dat Pablo Steegroek lekker druk is. Sorry Pablo, je bent fucked ook. Hopelijk kom je snel weer terug, we missen je. We gaan het hebben over een vraag die we hebben gehad in een van de socials. Mm-hmm. En die vraag vond ik eigenlijk heel goed, want diegene wou graag weten wat de low-hanging fruit is voor 80% van de crossfit-populatie. Dus de mensen die eigenlijk gewoon de lessen doen. Yeah. Dus niet de mensen die zelfstandig trainen, protocollen volgen, et cetera. Maar gewoon je typische gymgoer die de les instapt, de les doet en weggaat.
Yeah.
Dus daar gaat het over hebben. Reem, wat vind jij een van de dingen als we kijken op trainingsgebied dat je denkt, dat laten mensen echt liggen tijdens training?
Op trainingsgebied zelf. Oké, dat vind ik een hele goeie. Op trainingsgebied zou ik toch denken aan gelijk aan focus.
Ja, nee, ik snap je wel. En met focus, ik gok dat je bedoelt intent. Tijdens de training of de focus
tijdens... Ja, tijdens de training.
Ja, dus wat we natuurlijk veel zien op trainingsgebied is... ik noem het maar mark the boxes. Ik zeg...
Ja.
Doe 5x5 back squat. En je laat die bar en je laat je gewoon vallen in squat. Die komt omhoog en die loopt weer.
Ze allemaal afgevinkt.
Ja, ik heb 5x5 gedaan. Maar heb je echt 5x5 gedaan? Ben je bewust geweest van hoe je voetenstand is, waar de druk is, hoe de beweging voelt, hoe het in de motie gaat? Heb je echt het gewicht wel gepusht? Mm-hmm. Voel je wat je lijf doet? Ben je echt met die squat bezig om sterk te worden? En jij noemt het focus, ik noem het intent.
Ja, intent is inderdaad het juiste woord.
Ik denk dat inderdaad heel veel mensen te makkelijk zijn. Voor degene die echt progressie willen, als je enige doel is daar te zijn voor vermaak.
Ik zou denken aan, je stapt de gym in, je hebt weer je krachtonderdeel. Je moet weer 5x5 squatten, moest je vorige week ook en misschien de week daarvoor ook. Pak dan niet weer 50 kilo, even als voorbeeld.
Yeah.
Want die had je vorige week ook. Nee, pak dan sowieso 52,5 of 55.
Ja, of 51 bij
of 51, ja. Wil die progressive overload pakken. Als
En die zie je ook bij mensen die al heel lang crossfitten. Die hebben op een gegeven moment gewoon een soort van... hoe zeg je dat? Dat ze content zijn met...
Tevreden.
Dit is het gewoon zo van... ik ben gewoon een 50 kilo clean atleet.
En een 60 kilo back squat atleet.
Ja, dat je niet af en toe een stapje bij willen zetten.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik inderdaad een hele mooie. Zeker voor in de lessen. Dat je gewoon dit doe wat ik in de les doe. En daar focus ik op. En met die intent komt vaak ook meteen de focus op techniek. Mm-hmm. Dus je gaat waarschijnlijk en beter bewegen en de spieren beter aanspreken.
Ja.
Dus meer trainingresultaat halen. Dus ik denk dat er eentje die heel makkelijk in de les te doen is. Gewoon in de les zelf.
Ja.
Die iedereen sowieso kan doen. Ook mm-hmm. de topper. Ook de minder goede atleet. Die misschien nog veel makkelijker progressie maakt.
Dat is ook weer zo.
Dus ik denk dat daar heel veel winst te halen is. Ik denk ook dat als we kijken, je hebt dingen die je in de les doet, maar op een gegeven moment, wat jaren crossfit, weet je, dan is er een bepaalde routine, maar dan heb je ook een bepaalde capaciteit opgebouwd. Dus dan kan je meer hebben. Mm-hmm. En los van de intensiteit en de oefeningen, kan je vaak ook meer volume hebben. Dus meer oefeningen of accessory work. En ik denk,
dus nu ga je een beetje voorbij, zeg maar, alleen de les doen.
Alleen de les. Inderdaad, ik ga voorbij de les. Dus nog steeds wel wat heel veel mensen kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar vaak na een les bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dan zeg ik, weet je wel. Op een gegeven moment als je al 5 jaar crossfit en je wil een stap verder, maar voor je gevoel kom je niet verder. Misschien is het een idee om na je training iets toe te voegen. Wat de basis vergroot om dat weer verder uit te bouwen. Ik denk dat het bekendste voorbeeld bij elke box owner wel tegenaan loopt, is de persoon die zegt, ik wil pull-ups kunnen.
Ik wist dat je dat ging zeggen,
En die persoon, we doen maar af en toe pull-ups in de les, hoe moet dat nou beter worden?
Mm-hmm.
Ga naar je les, strikt pull-ups oefenen, een row pull, iets om die pull te versterken.
Ja.
Goed voor je rug, En inderdaad, het kan met strict pull-ups, het kan met row pulls, het kan met een bend over row variant.
Zeker.
Je kan gewoon je rug trainen na de les, even een paar setjes en weer uit. Dus het hoeft echt niet lang te duren, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik denk dat daarom, want de meesten doen ook een uur koffie. Dus als je een uur koffie kan doen, kan je zeker even 10 minuten
spenderen. Zeker nog even 10 of 15 minuutjes spenderen aan even extra trainen.
Ja, dus dat is iets wat mensen heel makkelijk, denk ik, ook kunnen doen. Het andere is zorgen dat je bij een box zit die goed programmeert. En dat helpt ook.
Dat helpt zeker. Dat helpt zeker.
En dat je daar ook tactische lessen in kiest. Of het nou alleen de WOT is. Of dat je ook krachtlessen hebt. Als je weet dat strength for weakness is. En je hebt boxen die hebben strength classes. Ja, ga dan ook juist.
Een goede om die mee te pakken.
En ga er niet voor iets wat je al heel goed kan, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een paar dingen zijn die voor mensen heel goed te doen zijn.
Mm-hmm.
Maar die mensen toch vaak laten liggen. En ja, dat is natuurlijk elk scenario anders. Hè? Dus nou, als jij natuurlijk zegt, hey, ik wil pull-ups kunnen en ik wil mijn gymnastics vergroten.
Ja.
Dan is de eerste inkoppen natuurlijk, hey, zorg dat je meer gymnastic skills gaat oefenen na de les. En of dat nou inderdaad, we noemen de pull-ups voorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook handstand holds, shoulder taps, wall walks, dingen zijn voor je handstand push te vergroten.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk dingen die machtigvol zijn. Maar hetzelfde werkt natuurlijk vice versa. Oké, wat kan je doen als je onderrug zwak is en je wil een hogere deadlift, weet je? Kan ik standard carries even... Ja, wat een heel bekend protocol is, is elke dag 400 meter met een zandzak lopen en niet loslaten. Ja, als je...
Dan word je snel sterker.
Dan wordt je lower back uiteindelijk echt veel sterker. Want de stabiliteit om die zakken te houden vergroot je zo erg de core. Ondertussen ben je links en rechts aan het stappen. Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke om te doen. En ik zou het even kunnen afwisselen met farmer carry. Voor ook diezelfde distance met twee kettlebells. En dus dat is ook een hele makkelijke. Iets wat je kan toevoegen in dat geheel. Zeg.
Mm-hmm.
En met pressing strength zou hetzelfde principe ook kunnen worden toegepast. Dus een x aantal sandbag presses overhead kunnen maken.
Yeah.
Juist om die structuur sterk te maken van het bij elkaar drukken van de zandzak. Ja, oké, ik doe na mijn les nog even zoveel sandbag presses, of ik doe verzamel zoveel dubbel dumbbell presses of iets wat je makkelijk toevoegt wat het lijf uitbalanceert of de basis sterker maakt.
Ja.
Dus, ja,
dus in mijn ogen komt het er een beetje op neer van oké, je gaat sowieso naar je les, maar ga ook nog eventjes naar je coach en vraag aan die coach ik wil mijn front squat gewoon echt omhoog en mijn back squat gaat hartstikke goed, maar front squat, nee, ik kom er gewoon niet uit. En als zo iemand nou naar jou toe zou komen, wat zou je dan voor die 10 of 15 minuutjes na de les, wat zou je dan aan diegene meegeven?
Ja, dat zou wel deels ook aan de persoon zelf hangen. Dus als diegene bijvoorbeeld de persoon die zijn benen sterk zijn, maar zijn hele frontrek collapsed, dan zal ook bijvoorbeeld een sandbag frontrek carry van 400 meter laten doen wat die, echt hel is.
Ja, die is taai.
En als het puur leg strength is, dan zal ik oefeningen geven die dat versterken. Het kunnen sandbag squats zijn, maar het kunnen ook, als ik zie dat er een shift in de heup is van krachtverschil, x aantal volume lunges zijn, of puur een split squat. Mm-hmm. Of we kunnen ook de belt squat gebruiken. Of, en dat is wel deels persoonlijk. Maar gewoon een simpele toevoeging van iets wat de basis vergroot, dat je nadels kan toevoegen, wat niet te heftig is. Want vaak in basis misvatten kan helpen. Maar om nou een hele squat sessie te doen na een les, dat is gewoon te veel voor de meesten.
Mm-hmm.
Dus dan zou ik gewoon iets simpels, relatief, wat over tijd wel gaat lonen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het belangrijkste is voor mensen met dit soort dingen op trainingsniveau, één doel te kiezen en daar langere tijd aan te spenderen.
Mm-hmm.
Want we zien vaak twee dingen. Of mensen willen 5 dingen tegelijk, wat niet werkt. kan ik vast vertellen. Of mensen doen het te kort. Dus dan is het, oké, pull-up 3 keer in de week. 2 weken gedaan en board.
Ja, en dat werkt niet.
Nee, dat is te kort, want dat is simpel. 2-3 keer in de week wat extra's voor 2 weken zijn we 6 momenten klaar. Ja. Dat is te weinig.
Nee, je moet meer doen dan alleen dat.
Ja.
Dus ik zou zeggen, hou focus op je lange termijn doel. Wil je nou echt die ene strikt pull-up halen?
Ja,
hou je dan ook gewoon minstens voor 8 weken aan dat schema wat je van je coach hebt gekregen.
Ja.
Zodat je op de lange termijn ook echt die pull-up kunt. en dan je volgende doel kan behalen.
Ja, en dan kan je er altijd weer doorshiften. Ik zeg, hey, ik hou nu een periode van 8 weken voor pull-up. Daarna doe ik een periode van 8 weken voor, noem wat, squatter weakness. Dan kan je ook elke keer doorshiften. En dat is alleen maar beter overdragen, denk ik. Dus ik denk, de low-hanging fruit dingen zijn intent tijdens de training.
Ja.
En de tweede zou, vind ik dan vaak, assistance work toevoegen naast de les. Zeker voor de mensen die dan
extra
net even wat extra willen en kunnen doen. Ik denk dat op trainingsgebied de machtigste
in. En wat ik aan die laatste toe zou willen voegen, is ik denk dat dat voor de meeste mensen wel kan schelen en kan helpen, is doe het samen. Dus heb je nou een buddy waar je vaak mee traint, zorg dat die ook even dat assistance werk meedoet. Of weet je dat iemand anders uit de les ook moeite heeft met die ene strict pull-up? Stel het voor, want als je het samen doet, is het ook gelijk leuker, maar ook makkelijker vol te houden.
Ja, want je maakt elkaar toch accountable, zeg maar.
Ja,
de middels die werkt gewoon het beste. En dat is voor iedereen beter. En ook voor de community in je box met elkaar. Mm-hmm. Dat gaat toch meer leven.
Ja.
Dus dat is zeker iets wat ik zou aanraden. En wat ik ook vind dat meer mensen zouden moeten doen, willen ze meer progressie boeken voorbij een bepaald punt. Na 2 of 3 jaar loop je gewoon tegen een plateau aan.
Ja.
Op trainingsniveau. En dat moet je doorbreken. Of meer geduld hebben, wat ook kan werken. Of je moet iets gaan veranderen qua stijl. Of het nou meer focus is, wat accessory work toevoegen. Lessen opwisselen, dat je dus niet alleen maar wilt doen, maar ook strength classes. Er moet iets gebeuren.
Zeker, ja, dat plateau, iedereen gaat het tegenkomen. Ja, het is echt de kunst van, hoe ga je dat doorbreken? Heb je geduld of kies je ervoor om net even een stapje bij te zetten?
Ja.
Om meer te doen.
Eens. Weet jij nog, dit moet ik altijd denken, wat jij toen je, Remy is een team bij mij geweest. En Remy en mijn andere teams konden relatief goed muscle-ups. En weet jij nog wat wij elke keer na de les deden?
Muscle-ups.
Muscle-ups. Dus wij, dat wordt dan prime specific, moet ik toegeven.
Ja.
Maar wij deden heel vaak met een groepje van 3 of 2 of 4 collect x aantal muscle-ups.
Ja.
En dan iedereen speelde gewoon in op zijn volume. Dus als ik meedeed en Remy Martijn, dat was vaak gewoon een groep van 3 of een hele day mee. Dan zeiden we gewoon, we moeten 60 muscle-ups verzamelen.
Ja.
En misschien dat ik sectjes van 5 of 6 deed.
Ja.
En Remy Martijn sectjes van 2 of 3.
Precies.
Maar dan wel technisch goed. En dan gingen we zo samen dat verzamelen. En dan waren we gewoon even bezig aan de les. Dan hadden we dat verzameld.
10 minuutjes vaak of zo.
Maar dan, als je dat deden we wel elke week of 2 keer in de week.
Ja.
Dus wat gebeurde er bij de jongens? Die kregen en bij mijzelf ook op dat moment, kregen een intense groei in muscle-ups.
In muscle-ups, ja.
Korte tijd. Dus wat ik altijd heel leuk vind is Martijn, die crossfit niet bij ons en nu weer rustig, volgens mij weer wel van de gym.
Jawel,
maar zijn fundatie is daar wel. En als Martijn dan altijd weer even kon wodden met ons, dan zie je gewoon bepaalde dingen uit zijn jeugdopleiding, zal ik het maar noemen.
Ja.
Die dan weer terugkomen. En dan zit erin, die Martijn is wel fit.
Hij is gewoon nog freaking goed.
Hij is telkens goed. En dus dat is echt heel leuk om te zien. Zie je toch weer die fundatie en al die tijd van doen dat extra doen, dat zet wel door en over. Dus dan niet meer door het een verdwijnt.
Nee, dus zeker niet.
Het is iets wat heel mooi heeft bijgedragen aan het stukje. Dat is, vind ik, een heel leuk voorbeeld als ik kan denken aan vroeger hoe bij jullie dat gebeurde.
Ja.
Al waren jullie natuurlijk wel vrij fanatiek, maar toch, weet je wel, het was na de tienerles even muscle-ups doen.
Precies.
En door, weet je.
Het was maar 10 minuten extra, maar we deden zoveel eigenlijk in die 10 minuten.
Ja, en dat kan je natuurlijk ook met strict pull-ups alwijs doen. Nou, je verzamelen op de groep zoveel mogelijk strict pull-ups en push-ups. Weet je, kan het zo simpel houden. En als je dat gewoon constant doet, kan je er wel een enorme groeicurve mee doen.
Sowieso dat je in jouw box iemand vindt of meerdere mensen vindt die ook die strict pull-up willen halen. En die heel graag met jou even 10 minuutjes na de les nog zoveel mogelijk strict pull-ups willen oefenen of een andere movement gaan doen, zodat je uiteindelijk die strict pull-up kan halen.
Juist. Dus ik denk dat het extra volume samen en die intent, dat de low-hanging fruit is voor de meeste mensen. En dat is op trainingsgebied. Maar we hebben natuurlijk ook nog dingen buiten het trainingsgebied.
Zeker.
Dus dan zal ik maar meer naar jouw expertise gaan. Dat is voeding. Wat zal... hebben we het volgende heel veel
toevallig over gehad. Ja.
Laten we dan wat specificeren. Wat zijn dingen rondom de training op voedinggebied wat mensen makkelijk kunnen toepassen, die prestaties tijdens de workout beter maken en het herstel na de workout?
Ja, oké, dat vind ik wel een leuke. Sowieso één ding wat ik altijd zeg is, ga niet eten voordat je gaat trainen. Dat is een hele simpele, maar jullie hebben het wel vaker gehad over het zenuwstelsel en hoe dat wel en niet werkt.
Ja.
En voordat je gaat, zeg maar, als je gaat eten, dan wil je, zeg maar, in het parasympathische zenuwstelsel zitten, zodat al het bloed rustig naar je darmen kan om je eten te gaan verteren.
Ja.
Nou, ga je dan eten voordat je gaat trainen en dan ga je trainen, zit al het bloed op de verkeerde plek, heb je veel minder energie tijdens je trainen, ben je meer blessuregevoelig, verteer je ook je eten niet goed, dus heb je daar ook een stuk minder aan. Dus een hele simpele, eet gewoon binnen het uur voordat je gaat trainen niet. Simpel gezegd. Wat kan je wel doen, wat ik zelf altijd doe, is... en ik merk ook dat ik daardoor en wat meer energie heb tijdens het trainen, maar ook persoonlijk merk ik dat ik meer een pomp heb tijdens het trainen. En dat is dat ik altijd ongeveer een half uurtje voor trainen een gram of twee Keltisch zeezout door mijn water gooi. Heet water, ik roer een beetje.
Jongens, als je het wilt proberen, echt no joke, we hebben meer geprobeerd. Het is serieus chill met die pomp. Maar, doe echt kokend water bij dat zeezout. Ik weet
het, dan lost het goed op.
Dan lost het namelijk goed op.
Ja.
Doe dan koud water en dan kan je het wegdrinken.
Ja.
Want ik heb ook zat mensen die zeggen, oh, scherp zeezout. Hele lepel in dat water. Koud water, roeren. Het is alsof je de fucking zenuw weer loopt te slikken. Ja. Niet te doen.
Allemaal korrels in je mond.
Ja.
Nee, dus, oké. Okay. Maar dus, leuke dingen.
Ja.
Belangrijk is, ik focus op Keltisch zeezout. Want dat is ongeraffineerd. Het is niet, dus niet bewerkt. Maar er zitten ook heel veel, veel meer mineralen in dan het standaard tafelzout wat je op tafel zet. En juist al die extra mineralen, elektrolyten, zorgen ervoor dat je juist tijdens het trainen goed gehydrateerd blijft. Plus dat je op celniveau al die mineralen in kan zetten om veel energie aan te blijven maken.
Ja, dus wat Remy natuurlijk hier mooi aankaart, we verliezen natuurlijk heel veel vocht op een dag, wat we zweten.
Ja.
En daarbij gaan enkele elektrolyten verloren. En die vul je aan, als ik het goed zeg, met dat Keltisch zeezout.
Mm-hmm.
Dus daardoor kunnen alle cellen, omdat we genoeg elektrolyten in ons lijf hebben, blijven functioneren zoals dat moet. Terwijl er een tekort aan elektrolyten door het zweetgehalte is, dan kunnen cellen niet meer optimaal.
Ja, het is niet optimaal inderdaad.
Nee,
dus het toevoegen van wat zout, kan dus qua performance je heel veel brengen.
En dan vooral Keltische zout of een Himalaya zout kunnen ook nog wel zwaarde hebben.
Er zijn
en
al meerdere zouten, maar
niet een potje tafelzout.
Geen Yozo, alsjeblieft. Alsjeblieft geen Yozo.
Nee, voor het krijgen. Oké, dat. En dat is puur watergebied. En qua voeding, als in wat echt eten, om het zo maar te zeggen. Zeg je dan, oké, eet een uur van tevoren banaan? Of zeg je, eet een kettlebell? Maar een appel, wat zou jouw pre-workout day zijn?
Qua pre-workout meal zou ik zelf denk ik iets meer aan dat ik zelf maar drie keer op een dag wil eten. En daarom eet ik eigenlijk zelf altijd sowieso eiwitten iedere maaltijd, sowieso vetten iedere maaltijd, wat groenten en dan misschien een beetje carbs aan de hand van hoe actief ik ga zijn op de dag.
Ja.
Dus in dit geval zou ik waarschijnlijk wat meer koolhydraten kunnen toevoegen.
Ja.
Omdat ik dan die snelle energie beschikbaar heb tijdens het trainen. Maar, en dit is mijn optiek, ik heb niet per se superveel carbs nodig voor mijn performance. Omdat je al heel veel glucose hebt opgeslagen in je spieren en in je lever. En ik denk dat het juist interessant is voor mensen om die opgeslagen energie aan te breken tijdens het trainen, in plaats van dat je heel erg gaat frontloaden met koolhydraten voordat je gaat trainen en dat dan verbrandt. Maar nee, verbrand is je opslag, wat ervoor zorgt dat je daarna weer beter die koolhydraten weer kan opnemen als het ware en weer kan opslaan. In plaats van dat je reserves altijd vol zitten en je misschien je voeding makkelijker opslaat als vetjes.
Ja, dus best wel interessant wat je nu zegt. Dan is het in basis. Want ik ben namelijk van mening, als je vrij fanatiek bent en sessies van 2 uur plus hebt.
Dat zijn wel lange sessies.
Ja, en dan is dat wel lastig op je standaard voorraad, zeg maar. En ik ga zelf meer ballistic, om het zo maar te zeggen, als ik zou frontloaden. Mm. Maar dat is natuurlijk, mijn doel is niet afvallen.
Nee, precies.
Dus dat, of een relatief simpele gezondheid te hebben. Mm. Mijn doel is performance.
Precies, ja.
En dan de meest optimale performance. Dus ik denk dat daar ook wel een differentiatie in kan zitten voor de regular person.
Ja, dus, maar we hebben het nu inderdaad over die 80% volgens mij van de CrossFit box.
We pakken meteen differentiërend.
Ja,
dus ik denk dat voor die 80% wat jij zegt best wel gewoon een goede is. Oké, probeer het kelder sales out. Je bent gewoon in standaard maaltijd te houden. En het is niet per se nodig dat je eet. En dan de performance groep die zeggen, hey, ik wil, boeit me niet met mijn vetjes en zo. Maar ik wil gewoon echt rammen die gewicht op het dak. Dan zou een carb een uur van tevoren wel weer een toevoeging kunnen zijn.
Ja,
en of dat nou een banaan is, of wat ander fruit, of misschien zelfs zoete aardappel met biologisch appelmoes.
Ja, en zou je dan kiezen voor iets wat lekker snel en makkelijk opneembaar is, of wat je nog wel echt moet verteren als het
ik zou zelf voor kiezen wat het makkelijk opneembaar is. Want als het natuurlijk iets wat zwaar weegt op het lijf neemt, relatief van tevoren, dan is het lijf, wat jij zegt, daar te veel mee bezig.
Mm-hmm.
Dus ik zou iets nemen wat zo makkelijk mogelijk opneembaar is.
Ja, dus inderdaad, een banaan klinkt goed. Maar ik denk dan ook gelijk aan honing bijvoorbeeld.
Honing is ook een hele goeie. Dat is meteen, staat meteen aan.
Ja, inderdaad.
Dus dat zijn dingen die je dan zou kunnen lopen.
Honing zou je volgens mij zelfs nog wel binnen dat uur voor je training kunnen nemen.
Ik heb filmpjes gezien, no joke, van Thor. En Thor was toen de tijd de sterkste man. Heb nog steeds weer de cordel heeft op 501 kilo.
Wat dat is helemaal gestoord.
Dat is helemaal gestoord.
Netjes.
En die had gewoon een pot honing tijdens de deadlift sessie staan. En die shotte gewoon stukjes honing voor het deadliften. Om helemaal ballistic te gaan.
Holy moly.
Dus het kan in principe gewoon als stimulus gebruikt worden.
Ja, het is ook het makkelijkst opneembaar. Dan hoef je daarvan vrij weinig aan te spijsverteren. Dus ik denk dat dat wel qua tijdens training heel simpel kan zijn.
En wat zou je zeggen voor de personen die wel gewoon te afvallen, fit te voelen, maar die heel erg last hebben van een dipje voor de training? Snap je wat ik bedoel? Dus een beetje ik heb geen energie, ik laag mijn suiker, wat we vaker voorzien. Zou je tegen die zeggen, hey, het is gewoon wennen, het wordt beter? Of neem dan toch maar wel van tevoren wat? Wat is je mening daarover?
Vind ik wel een goeie, want ja, het is wennen, maar ja, je komt om te trainen. Dus stel, je kan dat uur gewoon niet doorkomen zonder een suikerprikkel. Ja, dan ga ik niet zeggen, ja, ik wil dat je gewoon je 5x5 backsquat gaat doen en daarna 20 minuten AMRAP gaat doen. Want ja, dan ga je vrij weinig resultaten boeken. Dus wat dat betreft zou ik denken aan, oké, een beetje honing bijvoorbeeld voor trainen is prima. Maar even los daarvan zou eerder mijn vraag zijn, waarom heb je het gevoel dat je nog iets moet eten vlak voor het trainen? Waarom heb je een dipje vlak voor het trainen? En dan denk ik al eerder aan, eet je misschien te veel koolhydraten in het algemeen? Want dat zorgt ervoor dat je je energiehuishouding, je bloedsuikerspiegel veel meer schommelen, waardoor je inderdaad die dipjes kan ervaren. Dus eet je wel voldoende vetten, zou ik dan denken, en je voldoende eiwitten.
Mm-hmm.
Want die hebben niet zozeer die impact op die bloedsuikerspiegel, waardoor je dus die hele erge pieken en dalen ervaart. Dus stel, je eet inderdaad, deels over gehad vorige podcast, maar voornamelijk broodjes met hagelslag. Ja, dat zijn alleen maar koolhydraten.
Ja.
Dus dan vind ik het niet heel raar dat je in de middag bijvoorbeeld gewoon geen energie hebt voor die workout. Maar heb je nou een banaan, avocado en 4 eieren gegeten met wat zout en misschien een beetje rucola? Nou, dan ben ik wel benieuwd of je dan nog steeds die dip zou ervaren vlak voor het trainen. Omdat je Omdat je nu de juiste vorm van energie als het ware door je lichaam aan het pompen bent.
Ja.
En... dus interessanter vind ik, waarom heb je die dip in plaats van wat moet je nemen tegen
als je
die
dip. Ja. Ja. Dus in principe acuut voor de trainer die zegt, hey, ik ben dip. Dan zeg je gewoon, hey, neem suiker.
Neem even wat suiker.
En daarna bespreek je, hey, ja, misschien moeten we van tevoren hier wat doen. Oké, en na de training, wat zeg je, hey, wat... Jij hebt echt gebeukt. Jij hebt die squat vermoord. Jij hebt die methcon verslonden. Het training is klaar. Ik ga naar huis. Wat doe je om te herstellen qua voeding?
Nou, op zo'n avond heb ik zeker wel mijn carbs verdiend, als het ware. Dus ik focus dan op... dan gun ik mezelf ook gewoon een stuk meer carbs. Want ik heb dan mijn hele glycogeen voorraad, als het ware, er doorheen gebrand. Ja. En die glycogeen voorraad, dat is dus die suiker die je in je spieren en lever al hebt opgeslagen. Om, stel je hebt een lege maag al een dag en er komt opeens een tijger achter je aan. En uit evolutionair perspectief heb je altijd nog energie om weg te sprinten. Of vechten met een tijger zou ik niet doen. Dus weg te sprinten en in een boom te klimmen. Zodat je er niet bij neervalt. Dus heb je die glycogeen voorraad opgemaakt, top. Dan heb je nu verdiend om lekker die carbs te gaan eten en dat aan te vullen. Maar naast die carbs eet ik persoonlijk altijd weer mijn eiwitten. Dus het liefst een hele mooie rode steak of iets dergelijks. Kan ook eieren zijn, kan ook een zuivelproduct zijn. En mijn groenten, dus ik heb... en mijn vetten. Dus dat zit dan ook weer in die zuivel als het ware. Maar ik wil steak... ik wil vet, ik wil groenten en dan gun ik mezelf ook die carbs.
Ja, oké. En qua carbs, dat is natuurlijk... je kan bij carbs denken aan een kilo pasta naar binnen gooien.
Dat is een hele goede onderscheiding die we hier kunnen maken.
Ik zal hem wel meteen tekken, want ik vind het grapje al. Oh, ik heb carbs verdienen. Burgers, pizza, woe, let's go.
Ben & Jerry's.
Dat bedoelt Remy, gok
ik. Nee, dat bedoel ik inderdaad niet. Nee, heel scherp.
Ja.
Nee, met carbs doel ik echt vooral op... ik wil gewoon een mooie maaltijd met producten waar mijn... waar ik een heel gunstige epigenetische expressie uit kan halen.
Ziek, ja. Epigenetische expressie is gewoon wat het beste bij de persoon past, jongens. Even voor de...
ja, en de meest gunstige genen wil ik aanzetten, als het ware. En niet de minder gunstige.
Dus junkfood, geen goede genen. Gezonde voeding, wel goede genen. Even ook crudere bocht.
Dus die carbs waar ik het over had, dan heb ik het niet over een pot Ben & Jerry's. Ik bedoel, ja, je hebt hard getraind en misschien heb je dat een keer verdiend.
Maar niet zo hard.
Het is, niet zo hard. Ben & Jerry's is niet nodig. Dat mag je af en toe doen om jezelf te trakteren. Maar ik heb het nu vooral over witte rijst. Er zitten heel weinig antinutriënten in. Het is heel lekker en dat zijn goede carbs. Ik heb het ook over zoete aardappels, sowieso. Witte aardappel ook. Leuk trucje voor witte aardappels. Er zitten wel een beetje antinutriënten in. Dus wat je doet... je kookt ze, je laat ze afkoelen. Nou, zijn ze afgekoeld, dan warm je ze daarna weer op. Maar dan is het zetmeel is een beetje veranderd in de tussentijd. Waardoor die antinutriënten een stuk minder aanwezig zijn. En, met meerdere producten heeft het te maken met de bereiding. In hoeverre je last gaat hebben van die antinutriënten. Maar met een witte aardappel is dit een hele makkelijke. Koken, afkoelen, opnieuw opwarmen en eten. Top carbs. Fruit blijven geweldige carbs.
Zeker.
En daarnaast zou ik gewoon lekker googlen naar een mooi lijstje met paleo koolhydraten, als het ware.
Ja, ik snap het. Zelf, wat ik heel erg merk is, als ik, daar heb ik laatst ook nog onderzoek over gelezen. Ik vind de eiwitten zelf echt het belangrijkst om de bouwstoffen te geven voor wat ik gesloopt heb.
Zeker.
Dus ik kies heel erg voor als ik maar in ieder geval mijn eiwitgehalte binnenkrijg. En het schijnt, en hier ben ik niet helemaal onderwezen, het is een beetje wat ik heb gehoord van, ik denk Dr. Rhonda Patrick, als ik het goed zeg. Ja. Dat het schijnt van vrouwen nog belangrijker zijn direct na een training eiwitten binnen een bepaald tijdsframe op te nemen dan voor mannen. En ik weet niet waarom dat is.
Dat weet ik ook niet, maar
ik weet wel
heel interessant.
Dat ik heb gehoord.
Ja.
Maar dus, dat bij vrouwen schijnt nog belangrijk te zijn dat er eiwitten direct naar de training binnen komen, dat het even allemaal anders werkt. En dat zou op zich niet raar zijn.
Nee, hormonaal gezien kan ik daar wel redelijk in vinden, als het ware.
Plus denk dat over het algemeen vrouwen moeite hebben genoeg eiwitten te eten. Dus een snelle shake na de training is de eerste inkoppen voor een doos eiwitten voor de meeste mensen. En dan kun je later inderdaad of goed aanvullen met je steak of je dingen.
Ja.
Dat is net een beetje hoeveel etenmensen je ook wil creëren op een dag. Als jij je standaard 1, 2, 3'tje hebt en jij hebt bijvoorbeeld... Nou, toch al eerst gegeten, dan getraind en ga dan rusten. Mm-hmm. Dan is het nog best wel interessant om een shake te nemen na de training.
Ja.
Of een vorm van meer eiwitten, wat minder suiker voor slapen gaan.
Mm-hmm.
Zodat je daar toch nog een herstelboost van kan krijgen voor je je nachtrust ingaat.
Ja, ja, ik ben er ook wel weer inderdaad van mening. Na het trainen, dan is het tijd om te gaan eten. Maar ja,
die luxe hebben we niet altijd.
Nee, inderdaad. Dus een shake is natuurlijk fantastisch makkelijk. En ik zou dan, ja, qua shakes, zou ik gewoon naar een wel een kwaliteitsproduct zoeken. Dus
ja, doe alsjeblieft niet de goedkoopste body fit shake die je kan vinden.
Nee, want dat gaat je lichaam niet opnemen, nee. Ga je lichaam niet blij van worden.
Nee, dus kies dan inderdaad voor een orange fit is dan een plantaardige proteïne die wel heel goed onderzocht is en onderbouwd met herstel. Maar je hebt ook zat andere vanuit, juist van vleesproducten zelfs heb je ook eiwitten, maar ook vanuit een goede melkproduct whey of een mix of het verschillende vorm van eiwit toevoegt. Dus zorg er in ieder geval dat je voor een kwaliteits eiwit kiest en niet maar de goedkoopste meuk zoekt, want dat is vaak heel slecht voor je.
Nee, maar het is wel interessant dat je die vergelijking tussen mannen en vrouwen maakt, want ik denk dat vrouwen sowieso al minder eiwitten binnenkrijgen dan mannen.
Ja, zeker eens.
En als het dus ook nog blijkt dat ze het nog meer nodig hebben haast na een training, is het wel dus voor alle dames die nu luisteren, even opletten. Zorg ervoor dat je dus focust op voldoende eiwitten binnenkrijgen.
Ja, en dan dus vooral na de
plus,
training.
Plus, na het trainen, ja.
Ja, want ja, zeker voor spiermassa opbouwen moet je wel de bouwstoffen hebben.
Ja, sterker nog, eiwitten zijn de bouwstof voor elke lichaamscel. Dus niet alleen voor spieren, je hebt voor alles nodig.
Dus meer bil, meer beter, meer eiwitten.
Ja, meer ja, eiwit, meer bil, meer beter.
Ja, meer beter. Ja. Nou, oké, cool. Als dit niet motiveert, dames, dan weet ik het ook niet meer.
Nee, eiwitten.
Ja, met eiwitten, meer billen. Nou, opgelost. Nou, we hebben voeding, we hebben training en lowering fruit recovery. Nou, een deel is natuurlijk geïmplementeerd met voeding.
Mm-hmm.
En dat hebben we nu behandeld, dus dat laten we los.
Ja.
Wat zijn nog meer dingen waardoor we optimaal kunnen herstellen van een training die makkelijk te implementeren voor de regular person zijn? Dus we gaan niet rode lichtdingen,
geen supercats, ijsbaden en sauna's.
Nou, ik denk dat de sauna wat lastiger is, al ben ik wel heel pro sauna.
Ik ben mega pro sauna.
En een koud bad zou ook zijn tijd nog wel daar hebben, denk ik. En misschien voor sommigen wel te doen. Beetje mix.
Het is wel makkelijk neer te zetten. Makkelijker dan een sauna in ieder geval.
Het is zeker maar sauna. Dus koud baden.
Ja.
Dus kan voor het herstel stimuleren. Maar ik denk de grootste is natuurlijk...
Slaap.
Slaap. dus genoeg voldoende slaap pakken. En nu kunnen we stellen dat we gemiddeld 8 uur nodig hebben. Mm-hmm. Plus minus. Misschien sommige wat meer, sommige wat minder vanuit het genetisch perspectief. Of stress level. Nu gaan we uit zoveel mogelijk slapen. Is goed voor je. Dat stellen we even. Wat zou een ritueel kunnen zijn dat we de slaap kunnen verbeteren in aanloop naar onze nachtrust? Want we slapen in theorie allemaal, dus neem dat ook. Maar wat zijn dingen die de aanloop naar nachtrust volgens jou kunnen verbeteren? Want dan voor recovery.
Ja, leuk hè, want een goede nachtrust begint bij een goede ochtend. En het leuke is, we hadden het vorige podcast over, ga als je wakker wordt gelijk naar buiten. Ja, mede omdat het moment dat jij 's ochtends vroeg zonlicht in je ogen krijgt, is dat het signaal dat jouw lichaam een uurtje of 16 later melatonine moet aan gaan maken. Ja, skip je dat. En melatonine is het in- en het doorslaaphormoon. Dus daar wil je zeker wel genoeg van aanmaken. Nou, skip je dus die ochtend en dat licht. Nou, dan weet je dus alvast dat je niet optimaal melatonine gaat aanmaken. Ofwel, het wordt moeilijker om in te slapen en helemaal om door te slapen. Dus dat is een simpele hack als het ware. 'S ochtends, again, ga gelijk naar buiten. Pak dat licht in je ogen en zorg dat je dus 's avonds melatonine aanmaakt. Nou,
goede hack.
Ja, serieuze hack.
Ja.
Nou, 's avonds, in mijn ogen is het verstandig om gewoon sowieso 's avonds tot rust te komen. Dus de zon gaat onder. En ik zou denken, dan hoef ik ook niet meer keihard te gaan trainen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik wil eigenlijk na een uurtje of 6, rond 6 uur eet ik persoonlijk ook, zodat ik het meeste van mijn eten al verteerd heb. Tegen de tijd dat ik ga slapen. Zodat ik later op de avond en makkelijker in slaap kom. Omdat er niet zoveel eten meer in mijn maag zit. Plus, als ik aan het slapen ben, gaat mijn lichaam tijdens het slapen vooral focussen op alle organen opschonen en mijn immuunsysteem naar de juiste plekken sturen. Ja. In plaats van dat het focust op mijn eten verteren.
Ja, en dat snap ik. Alleen, dit luxe hebben we vandaag of niet. Want ik werk 9 tot 6, ik ga naar huis, ik kies ervoor om dan met mijn vrouw te eten.
Ja.
En ik ga naar sporten. Dus ik ga sporten, ik kom terug. Dit is mijn ritme. Wat kan ik dan doen?
Boom. Nou, ik zou dan ervoor kiezen om na trainen inderdaad een wat lichtere maaltijd te hebben, wel gefocust op die eiwitten.
Ja, zoals die shake bijvoorbeeld.
Zoals die shake bijvoorbeeld. Dan is het lekker licht op de maag en dan verstoort dat je slaap niet zozeer. Plus, ik zou echt focussen op mijn lichtomgeving in de avond. Dus een uur voordat je gaat pitten, telefoons uit, lichten in ieder geval gedempt. Misschien zet je zelf zo'n blauw lichtfilterbril op. Want ja, in de avond, ons lichaam weet nu, dan moet het melatonine aan gaan maken. Maar het moment dat wij naar een verlicht telefoonscherm kijken, wordt er echt een serieus percentage van die hoeveelheid melatonine die we aan zouden gaan maken, weggenomen.
En iedereen is er schuldig van. Iedereen loopt nog een bed op zijn telefoon te telefonen. Of Instagram, Netflix. Ja. Iedereen doet dit. En dat is oké. Okay. Nou, eigenlijk niet. Maar dat doen we toch allemaal.
Dat is het ook.
Doe het allemaal. Maar doe het gewoon minder. Of niet. En als je een ritme kan creëren, wat ik zelf een creatief ritme vind, wat ik zelf niet genoeg aan hou, maar wel zou willen, ik zou er lekker voor uitkomen, is inderdaad nog even lezen 's avonds. Dat is natuurlijk heel klassiek, hè, van vroeger.
Lezen is goud, ja.
Ja, nog even een paar pagina's doorrammen, een uurtje voor het slaap gaan, laat een licht.
En het liefst niet onder een TL-buis, maar gewoon een lekker kalm lampje.
Een kalm lampje.
Warm.
Dat kunnen we echt wel tegenwoordig aan alle kanten op. Je hebt ook van die, volgens mij Philips, die hele reguliere blauwe lichtlampjes in de zijkant, dat je het allemaal kan reguleren.
Ja, dus het liefst een rode lichtvariant. Dus hoe warmer, hoe beter in de avond.
Nou, dus dat, zo'n kleurlamp, weet je al, van Philips regel zoiets. Of gewoon een licht wat niet te fel is. Ik heb ook verschillende lichten in mijn huis. En de ene is echt heel dof en de ene is echt fucking fel. Dus,
ja.
En dan kies ik natuurlijk een doffe licht. Dan lees ik nog even een half uurtje en dan ga ik lekker stretchen in het bed, bij wijze van.
Ja, dus inderdaad. Eigenlijk een uur voordat je gaat pitten, het liefst die telefoon wegdoen, het liefst. Lichten alsjeblieft dimmen of een warm licht hebben.
Ja.
En ja, dat zijn eigenlijk al best wel de simpele dingen. En gewoon, weet je wel, kom tot rust. Doe nog even een stretch. Knuffel met je partner. Heb seks met je partner, weet je wel.
Yeah!
Snap je?
Ja, oké.
En ga dan gewoon lekker pitten.
Oké, dus laag aan het fruit. We summarize even. Intent tijdens training. Wees bewust wat je doet. / add accessory work om de basis te fixen van problemen waar je beter in wil worden. Voor die 5%. Mm-hmm. Of injury prevention, if needed. Dus als je een zwakke rug hebt, kan bepaalde carries naar de les het versterken, als voorbeeld.
Ja.
Wij zijn even carries. Dan op voedinggebied. Dan is het vooral voor training carbs indien nodig of gewoon goed eten in aanloop naar de training.
Ja.
Eiwitten zijn belangrijk als bouwstof na de training. Mm-hmm. Als je hebt getraind op de avond en je gaat daarna nog wat nemen voor geslapen, zorg dat het licht verteerbaar is.
Ja.
In dit geval. En qua recovery zijn koudbaden goed, sauna's ook. Meesten hebben het niet, maar weet dat ze zeer adverteren. Yeah. Maar slaap is de makkelijkste routine. Zorg dat je in je slaaproutine richting je slaap toe werkt naar kalm en rust. Met lichten die wat dof zijn.
Yeah.
Mobiel op tijd weg. Probeer nog te lezen. Geniet knuffel met je partner indien je die hebt.
Yeah.
Ja. Indien, anders niet.
Anders niet.
Dan kun je nog lekker stretch op bed. Als je een partner hebt.
Precies.
Makkelijk. En doe dan je ogen dicht, gaan slapen.
En als je wakker wordt, gelijk naar buiten.
Oh nee, als je wakker wordt, gelijk naar buiten. Ik denk dat we zo een mooie summarize van low hanging fruit hebben die relatief makkelijk te doen is.
Ik denk als je dat allemaal oppakt, dat je echt wel weer een plateautje kan doorbreken.
Ja, want het is allemaal goed te doen, toch? Als ik het zo hoor.
Ja.
Ja. Oké, okay, chill. Dit was Wes in podcast episode 12 over low hanging fruit. We out.
We out. Hoe lang?